Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij schromen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
Goedemorgen Sven.
Goedemorgen Michiel.
Zo, zijn we weer voor een nieuwe aflevering. En ik ga een onderwerp inbrengen. Ja, en soms denk ik, waarom doe ik het allemaal? Maar ik vind dit is een belangrijk onderwerp, maar ook een beetje een spannend onderwerp om in te brengen. Omdat ik me realiseer dat mijn denkbeelden een beetje anders zijn dan mainstream. Maar weet dat ik dit met de beste intenties doe. spannend hè, wat ik nou ga zeggen. Ik ga het hebben over de militaire identiteit. Dat is het onderwerp. En dan ga ik een beetje inleiden. Zoals je al van mij gewend bent, hoe ik dat vaker doe. Kijk, afgelopen 5 jaar heb ik best veel mensen mogen helpen. Veel geuniformeerden mogen helpen. Veel militairen, veel veteranen. En wat in mijn coaching eigenlijk centraal staat, is dat ik mensen weer eigenlijk terug breng. Of in ieder geval terug te komen bij zichzelf. Zodat ze in hun eigen gevoel gaan staan. Dat ze weer gaan openen. Dat ze weer hun emoties willen tonen. Hun eigen behoeften serieus nemen. En dat ze ook weer in hun eigen identiteit komen. Ik help mensen om, als ze vastgelopen zijn, om de weg naar binnen te maken. Want volgens mij is dat ook maar de enige manier waarop je jezelf eigenlijk terug kan vinden als je mentaal in de problemen bent gekomen. Voor mij is de weg naar binnen de enige manier om weer terug in balans te komen en tot jezelf te komen. Ook bij PTSS. Juist bij PTSS. PTSS, dan zie je dat mensen vaak heftige dingen hebben meegemaakt. Die hebben daar nog steeds heel veel last van. Het beïnvloedt hun dagelijkse leven. En ik zeg eigenlijk ik vind juist bij, als je zo vastgelopen hebt, als je zo veel last hebt van dingen die in het verleden zijn gebeurd, dan is het zo belangrijk dat je die weg naar binnen maakt. Want die heling ga je echt niet buiten jezelf vinden. Die heftige dingen zijn geweest, het is achter de rug, het is gedaan. De enige wat je hebt aan te kijken is hoe je er zelf mee omgaat. Dus die heling ga je niet buiten jezelf vinden, maar uitsluitend in jezelf. Nou, dat is waar ik de afgelopen jaren met heel veel mensen mee bezig ben geweest. En volgens mij gaat dat hartstikke goed. En mensen die confrontatie met zichzelf en die weg naar binnen hebben gaan maken. Ook als ze het echt aangaan, hè, dan zie je daar ook echt resultaat van. Afgelopen jaren is dat wat ik de hele tijd zie. Nou was ik laatst met het gezin uit eten. En toen kwam daar op een gegeven moment een man binnen. Helemaal een beetje in het groen gekleed. Donkergroen, legergroen. En een petje op met de V van de veteraan. En ik zag op zijn armen allemaal tatoeages die te maken hadden met overduidelijk zijn diensttijd. En hij had een hulphond bij zich. En er stond ook zoiets, hè, mijn dochtertje van 4 wilde graag die hond aaien, want die is helemaal lijp van dieren. Maar er staat natuurlijk ook had zo'n jasje aan, hè, het hondje, met erop van niet aanraken, niet mee bemoeien, dit is een hulphond. En toen maakte ik eigenlijk een beetje een soort kortsluiting in mijn hoofd. Want ik heb niet met die man gesproken, maar hij was overduidelijk een veteraan die dus mentale problemen heeft, misschien wel PTSS heeft en een hulphond nu heeft om hem te helpen daarbij. En ik ga niks zeggen over die hulphond, maar wat mij opviel is dat hij dus zo gekleed was, nog als militair ongeveer. Die tatoeages, die lieten zien van ik ben veteraan, hè? Dat petje ook op. En toen dacht ik, volgens mij gaat er hier iets mis. Volgens mij is juist het feit dat hij nog zo geïdentificeerd is met zijn militaire loopbaan, maakt, dus hij in mijn beleving heeft hij zich vastgeklampt aan die militaire wereld, aan die militaire identiteit, aan die rol die ooit heeft gehad. En dat is iets buiten zichzelf. En dat maakt dat hij nu ook die hulphond nodig heeft om zeg maar, door het leven te kunnen gaan. En het belemmert hem volgens mij om juist die weg naar binnen te maken. Dus dat hij zich zo nog identificeert met het groen en de veteraan zijn, is eigenlijk een blokkade op zijn heling. Nou, dan zeg ik misschien wel iets heftigs, maar ik zie hetzelfde ook bij de Invictus Games. Daar zie je natuurlijk militairen die gewond zijn geraakt, fysiek gewond zijn geraakt of mentaal gewond zijn geraakt. En wat me opvalt bij degenen die mentaal gewond zijn geraakt, zie je bij een aantal van hen zie je eenzelfde beeld. Zie je ook heel veel van die tatoeages met veteranen en nog heel erg vasthouden aan de rol die ze destijds hebben gehad. Ik ben veteraan. En volgens mij is dat helemaal niet zo'n probleem. Hè? Als je gewoon in balans bent, is het helemaal geen probleem dat je gewoon trots bent op je diensttijd. En dat je met plezier terugkijkt. En dat je de vriendschappen in hebt. En dat je regelmatig elkaar opzoekt. Hey, daar is helemaal niks mis mee. En volgens mij is dat alleen maar iets heel positiefs. Maar volgens mij, als je uit balans bent, als je jezelf met je bent kwijtgeraakt, als je mentaal in een probleem bent gekomen, kan dat, wat mij betreft, ook heling in de weg zitten. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet, Sven. Snap jij een beetje wat ik bedoel?
Ik vind dat daar meerdere kanten aan zitten en wat je zegt. Want van de ene kant begrijp ik je stelling. Van de andere kant kan ik me goed voorstellen dat als je in een herstelfase zit, je bent aan het werken aan het overwinnen van je traumatische ervaringen, zoals mensen bijvoorbeeld bij Invictus Games doen, denk ik dat het ook wel helend kan zijn om onder elkaar te zijn. Met mensen die dezelfde taal spreken, oude bekenden. Een omgeving waarin jij je dan toch wel veilig en fijn hebt gevoeld. Want dat kan een herstel gewoon heel erg versterken. Kijk maar bijvoorbeeld hoe effectief terugkeerreizen kunnen zijn naar bepaalde gebieden. Van de andere kant ben ik het wel met je eens dat het ook een belemmering kan zijn. Want dan blijf je hangen in iets wat geweest is, waardoor je progressie in de weg staat.
Ja.
Dat je dan jouw oude leven als militair, in dit geval als veteraan, nodig hebt om overeind te blijven, zeg maar, als een soort van zingeving voor je leven. En daarmee doe je, denk ik, een beetje jezelf tekort, omdat er buiten het feit dat je een loopbaan hebt gehad bij Defensie of een ander hoogrisicoberoep, er nog zoveel meer in het leven is dan dat. En dan vraag ik me soms wel eens af van, joh, waarom hang je nou zo hardnekkig nog steeds in dat oude leven, met allerlei symbolen en zoals tatoeages bijvoorbeeld, of petjes van je oude eenheid en dat soort dingen, waarover op zich helemaal niks mis mee is als je in balans bent. Maar dat staat jouw vooruitgang, dat staat jouw herstel kennelijk dus in de weg, omdat je dan toch weer die negatieve, ondanks je denkt dat het positief is, maar die negatieve ervaring die uit dat werk voortkomt, die koppeling met dat werk ligt er dan nog. En dan kan het zomaar zijn dat je dan nog heel erg herinnerd blijft worden, of geconfronteerd blijft worden met die negatieve ervaringen die je ook in dat werk hebt opgedaan.
Ja.
Dus aan de ene kant denk ik dat het voor sommige mensen heel helend is om, houd bij die Invictus Games en dergelijke, om daaraan deel te nemen, om ervaringen uit te wisselen, erkenning en waardering te ontvangen, wat allemaal heel goed is voor je herstel. Van de andere kant zie ik bijvoorbeeld ook wel mensen die daarin echt blijven hangen.
Ja.
En dat is als het ware dat als het ware nodig hebben om voor hen draaglijk leven of een
bestaansrecht te hebben, lijkt het wel.
Ja. Ja,
van als ik dat kwijtraak, dan weet ik, dan heb ik niks meer, dan ben ik niks meer. Een beetje in die hoek.
Ja. Nou, dat, ja. Nou, maar die mensen gun ik zoveel meer. Want
ja,
er is een leven na defensie of politie of brandweer of zorg of whatever.
En ze zijn ook zoveel meer dan dat, hè? Ze zijn zoveel meer, ja.
Ja, ik heb wel eens ik heb het verhaal van de puzzel wel eens verteld, hè? Puzzel van 1000 stukjes en dan focus je op dat ene stukje, dat trauma of wat dan ook. En dat beheerst dan jouw hele leven. En dan zie je niet meer dat die 999 stukjes die jouw leven ook zijn, dat die net zo waardevol en net zo belangrijk zijn. Dat lijkt hij dan ook wel aan de hand, hè? Dat ze hun identiteit verwarren met een rol die zij professioneel hebben gespeeld.
Juist, juist.
En dat maar een heel klein onderdeel is van wie jij in essentie bent. Hè? Het is een belangrijk onderdeel, werk. Maar er is zoveel meer aan het leven. Hè? Wat je vormt en wat je maakt tot wie je bent.
Ja.
En als dat dan een negatief aspect heeft en je koppelt dat aan het werk, hè, dus een negatieve ervaring vanuit dat werk, en je blijft in dat of aan dat werk hangen, dan is de kans groot dat die negatieve ervaring altijd ook als negatief blijft ervaren worden. Dan sta je stil. Dan kom je niet vooruit.
Nee.
En dat zou ik al andere mensen toewensen om dat eens los te leren laten. Of in ieder geval een plaats te geven. En te accepteren dat die negatieve ervaringen er zijn, dat gerelateerd is aan dat werk, maar dat er buiten dat werk en buiten die ervaring nog zoveel meer in het leven is.
Zeker, zeker. Dan ga ik helemaal een knuppel in het hoenderhok gooien. Zo krijg ik ook zelf, omdat ik natuurlijk met zoveel mensen mag werken, hè, die vastgelopen zijn, krijg ik ook steeds meer moeite met de uitdrukking, en daar komt die, eens marinier, altijd marinier. En we zijn allebei marinier geweest. En er zit heel veel positiviteit, hè, aan die uitdrukking. Want het is ook fijn. Hè? Je voelt je ook gesteund door collega's, oud-collega's. En het is ook een mooi netwerk. En je kan verhalen met me delen. En je bent met elkaar in dezelfde shit gezeten. Dus weet je wel, je hebt dan een half woord genoeg. Dat is het mooie van eens marinier, altijd marinier. Maar als je hem plakt op dat het feit dat er ook heel veel mariniers, maar militairen, heel veel hoogrisicoprofessionals, dat die ook vastlopen en dus niet, blijkbaar een heel aantal zijn nog niet in staat om die eigen identiteit weer te vinden en die weg naar binnen te maken, dan is zo'n uitdrukking eens marinier, altijd marinier, wat meer beladen. En zo heb ik het eigenlijk, heb ik het nog maar sinds kort dat ik het zo een beetje zie. En dan constateer ik gewoon bij mezelf van, hey, als ik, Michiel is marinier. Dan denk ik, ja, nee, ik ben gewoon Michiel. En ik heb ooit een keer de rol van marinier gehad. En ik ben er trots op. En ik kijk er met veel plezier op terug. Maar ik ben nu geen marinier meer. Weet je wel, dat is iets wat het geweest is. En, maar dan voel je een soort krachtenveld ontstaan. Van, ja, jij bent toch marinier geweest. Dus, en dan dus, jij bent hard. Je bent topfit. Je bent dit, zus, zo, weet je wel. Dan denk ik, ja. Dat was een tijdfase in mijn leven. En dus die zin, ik snap hem. Hij is ook ergens ook positief. Maar ergens zit hij ook, zeg maar, heling en jezelf terugvinden in de weg. En dan ga ik hem even een beetje zwaar maken. Met een voorbeeld uit mijn eigen leven. En is dat, ik ben wel eens een keer bij een uitvaart geweest van een actief dienende marinier die zelfmoord heeft gepleegd. En naar mijn idee had hij zelfmoord gepleegd omdat hij had voor het eerst in zijn leven had hij een tegenvaller gehad. Hij had een bepaalde opleiding niet kunnen afronden. En daar had hij zo ongelooflijk veel moeite mee, omdat hij namelijk in heel zijn militaire carrière had hij alles waar hij zijn zinnen op had gezet, had hij gehaald. En hij was een ijzersterke gast. En veel kwaliteitsnummers, veel ervaring. Maar nu had hij een keer een behoorlijke tegenslag. En hij wilde namelijk het heel graag halen, maar het kon gewoon niet. Fysiek was het niet toe in staat. En daar had hij ontzettend veel moeite mee, dat hij die opleiding niet mocht halen. En ik zie nu dat het een soort van, dat hij een soort door een identiteitscrisis heen ging. Als zijnde van, nou, ik heb iets niet gedaan wat bij mijn zogenaamde identiteit past, namelijk ik ben blijkbaar wel gewoon, noem je dat, mens. Ik ben blijkbaar wel gewoon ons ook schendbaar en kwetsbaar. En hij had er zo ongelooflijk veel moeite mee om met zo'n eigenlijk een simpele tegenslag gezond om te kunnen gaan. En uiteindelijk heeft hij, ja, zag hij het gewoon allemaal niet meer zitten en was hij zichzelf kwijtgeraakt en heeft hij zelfmoord gepleegd in een vrij kort tijd. En ik was bij zijn uitvaart En dat was een militaire, een militair ceremonieel. Dus groots uitgepakt. Hè? Alles, alle toeters en bellen die je maar kan bedenken, werden bij die uitvaart van stal gehaald, zeg maar. En aan de ene kant is dat heel mooi, maar aan de andere kant, als ik er dan een beetje aan denk, van ja, maar juist zeg maar zijn, dat hij zichzelf zo geïdentificeerd had met als militair zijn en standvastig zijn, onkwetsbaar zijn, dat heeft juist gemaakt dat hij zichzelf ook kwijt was, zeg maar. Dus er zat een hele dubbele lading in die uitvaart. En nou ja, dan maak ik gewoon een beetje een error. En ik denk dat heel veel mensen het zo niet eens zien, of er niet bewust van zijn, of er ook helemaal geen kwaad in zien. Maar ik zie er wel kwaad in. Ik zie er kwaad in dat mensen zichzelf zo verliezen in die militaire identiteit. Tot zover aan toe, dus dat er dat mensen die zich dan zichzelf zo kwijtraken, dat ze soms ook geen andere uitweg zien dan zelfmoord plegen. En volgens mij, wat ik zie, mensen die zelfmoord plegen, hè, militairen die zelfmoord plegen, die staan op een soort van kruispunt. En het kruispunt is, of ik stap eruit, want ik zie het gewoon echt niet meer, en ik weet het niet meer, en ik ben mezelf helemaal kwijt, of ze maken die weg naar binnen, en ze gaan dus zichzelf terugvinden, en ze gaan weer helemaal in hun eigen identiteit staan. En ik denk, ja, en dat is natuurlijk gelijk maar weer pittig en allemaal, snap ik wel. Maar ik denk wel dat het dus heel schadelijk is als mensen zichzelf zo verbinden met een rol. Iets wat ze dus zelf niet zijn, maar gewoon wat een rol is. En dan kan dit ze tot gevolgen hebben.
Veel wat je me vertelt herken ik uit het boek. Maar even terugkomend op de term eens marinier, altijd marinier, die zie ik louter positief. Voor mij heeft het alleen maar een positieve lading. Het geeft me aan dat ik bij mij vroeg in mijn jonge volwassenen leven een keuze heb gemaakt om de lat hoog te leggen en te kijken of ik het in me had. Het heeft me gevormd, het heeft me hele wijze levenslessen geleerd en het heeft me hele fijne vriendschappen en kameraadschap opgeleverd. Een verstandhouding met een groep mensen die, precies zoals jij zelf zegt, dezelfde shit heeft moeten doorstaan om tot resultaat te komen. En dat maakt dat er een band ontstaat. In mij is dat een hele positieve band.
Ja.
Maar dat is ook alweer zo lang geleden. Dus de lessen die ik daar geleerd heb, die vormden de verdere basis van mijn verdere ontwikkeling. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik ben al lang geen marinier meer. Ik ben heel iemand anders. Bovendien heb ik ook bij andere krijgsmachtdelen met heel veel plezier diezelfde ervaringen gehad. En hangt mijn identiteit daar niet aan vast. Ik herken wel dat mensen die niet lekker in hun vel zitten, op zoek zijn naar houvast. En waar kom je beter tot je recht dat je jezelf mag verdrinken in het leven als professional, zeg maar. Wat bedoel ik daarmee? Hoe makkelijk is het om je sores te vergeten door je helemaal te storten op je werk? En als dat werk dan ook nog bestaat uit het feit dat je veel van huis bent en altijd met gelijkgestemden omringd wordt en dat je andere dingen doet dan te doen gebruikelijk. En waarin gewaardeerd wordt dat je een bepaalde rol aanneemt. En dat die rol die past je als een fijne jas, zeg maar. Dan kun je daar natuurlijk heel lang in blijven hangen. En als dat dan lang genoeg duurt en het voelt zo comfortabel en fijn, dat je dan de verwarring kunt krijgen dat je rol je identiteit wordt.
Ja.
En dat gebeurt. En daar heb ik ook wel de voorbeelden van uit de praktijk door de jaren heen mee. Met alle mensen die ik daarin tegen ben gekomen, daar waren gewoon mensen bij die inderdaad, als je zou zeggen van je mag nu geen militair meer zijn, vanaf nu, dan zouden ze compleet instorten. Dan weten ze met zichzelf geen raad meer.
Nee.
Dan, hè? En dat is, op zich is dat hartstikke sneu.
Is heel sneu. Ja.
Die mensen zijn denk ik dan vergeten dat het leven uit veel meer aspecten bestaat dan alleen maar de rol, in dit geval als militair. Politieman, of in welk beroep je ook uitoefent. Dat is maar een deel van je leven. Ja, je hebt nog vele andere rollen in het leven en die moeten allemaal een beetje met elkaar in balans zijn om een gelukkig leven te leiden. Dus als één van die rollen echt dominant is en ook in het negatieve, dan ontstaan er problemen. En vaak is het dan zo dat de andere rollen, als vader, partner, lid van een voetbalteam, noem het maar allemaal maar op, dat die rollen minder sterk ontwikkeld zijn of minder sterk dominant aanwezig zijn of een belangrijke positie in je leven innemen, dat ze dus niet in staat zijn om dat als vervanging of ondersteuning te doen om die andere rol te compenseren, zeg maar. Begrijp je een beetje wat ik bedoel?
Ja, zeker.
Ja, en dan is er een disbalans en dan ga je ook zelf geloven in die rol, dat jij die rol bent. Dus als het ware een identiteit. En je dus ook altijd als zodanig moet gedragen.
Ja, ja.
En dan krijg je de stereotypes die jij net opnoemde als mariniers keihard en dat soort dingen. Ja, dat is ook maar een klein aspect van marinier zijn of van militair zijn. Op momenten moet je dat zijn, maar niet elke dag en niet elk moment. Maar als je dat maar blijft doen en op die manier jezelf probeert te weren tegen en te wapenen tegen ongemak of verdriet, zorg of wat er op je pad komt, ja, dan sla je de plank mis. Dan ga je het niet meer redden.
Nee.
En dan ga je vaak nog harder je best doen, dus nog harder die rol aannemen, nog extremer, zeg maar. Ja, en dan wordt het bijna sneu, want dan kom je daar niet meer uit. Dan zit je als een soort, als het ware, gevangen in je eigen identiteit, laat ik het dan maar zo zeggen.
Ja, absoluut.
Ja, dat herken ik wel. Ja, dat is op zich, dat zie je wel eens om je heen. En dat is sneu, dat mensen het gewoon niet meer los kunnen laten.
Ja, en kijk, als je natuurlijk die levens dan afpelt, dan is het ook wel logisch dat mensen op die manier zijn geworden. Want ja. Je weet dat dat een stokpaardje van me is, maar ik zie dat er gewoon heel veel in de kindertijd ligt. En ja, de rode draad is toch eigenlijk wel bij mensen die zich zo vasthouden aan een identiteit die niet hun eigen is, is dat ze als kind eigenlijk al niet zo goed wisten wie ze waren, zoekende waren, misschien verward waren, nooit echt bekrachtigd zijn. En dus hun steun en hun, ja, misschien wel een nieuwe identiteit hebben gevonden, juist in het zijn van militair of politieman of brandweerman. Zo van, maar dat is dus wie ik ben. Weet je wel? En dat het ook een soort van bescherming voor zichzelf is. Dus als je kijkt naar de drijfveren om überhaupt dan militair te worden, die zijn vaak om iets te krijgen, om iets te halen, in plaats van dat je iets brengt en dat je voor je vaderland iets wil doen. Het gaat vaker veel meer om dat je er een soort van houvast aan krijgt. Dus je ziet dat de bron hiervan, die gaat al vaak terug naar de kindertijd. En ik zie ook dat het heel erg helend werkt als ik in mijn coaching juist dus terugga naar de jeugd. Van wat was daar de context? Wie was je vader? Wie was je moeder? Hoe zat die familie in elkaar? Wat werd van jou verwacht? Hoe heb je hierop gereageerd? Wat heeft het met je gedaan? En dan is het heel erg confronterend soms, maar ook wel een soort ook heel erg helpend als ze dan ontdekken van maar wacht eens even. Ik snap nu dat ik als kleine jongen veel heb meegemaakt wat me pijn heeft gedaan. Ik was zoekende, ik werd niet echt gezien of begrepen. En daarom ben ik militair geworden en daar werd ik wel begrepen. Daar was het wel duidelijk wie ik was. En ik had kameraden en ik ben er helemaal in opgegaan en ik ben mezelf daar eigenlijk nog verder in kwijtgeraakt, omdat ik als kind me al een beetje kwijt was. Maar in die militaire wereld dacht ik mezelf gevonden te hebben, maar het blijkt eigenlijk iets van buiten mezelf te zijn geweest en niet vanuit mezelf. Dus als je natuurlijk dan ergens in je leven vastloopt en je moet en je wil jezelf terugvinden, dan moet je dus helemaal terug naar die dynamieken, zelfs voordat je militair was. Want daar ligt volgens mij informatie over, maar wie ben jij nou werkelijk echt? En snap waarom je je zo vastgehouden hebt aan die militaire identiteit. En ik zie dat het heel erg helpend is om juist daar naartoe te gaan. En in mijn gesprekken gaat het eigenlijk ook heel weinig over wat heb je nou meegemaakt als militair? Feitelijk gaat daar misschien 5% of zo van een coachgesprek gaat daarover. En 95% van de tijd gaat het over wie was je als kind, hoe waren je ouders, de relaties die je hebt gehad, hoe gaat het met jou en je kinderen, weet je wel. Dus gaat het helemaal niet over het militaire leven. Nee. Omdat daar ook niet, daar liggen vaak ook helemaal niet de antwoorden. En nee. Zo filosoferende, dan denk ik, ja, weet je, hoe kan je dit nou voorkomen? Nou, daar hebben we natuurlijk allebei een boek over geschreven, hoe je dat doet. En we hebben het er wel vaak in de podcast ook over gehad, hè, van ja, je moet veel meer aandacht voor de mensen hebben. En dat je de rol en identiteit gescheiden houdt. En we hebben zelfbewustzijn hebben we behandeld. En het is ook mooi, Sven, want jij zegt het ook, eens maar een hier, altijd maar een hier, is iets positiefs voor mij. En dat komt omdat jij dat, denk ik, heel mooi voor jezelf gescheiden hebt kunnen houden. En dat je dus louter er positief naar kan kijken, omdat het jou iets gebracht heeft. Het is een ervaring voor in jouw rugzak, maar je bent er niet mee geïdentificeerd. En dat is, denk ik, hoe het hoort te zijn. En ik was laatst wel echt geïnspireerd door een post die ik zag van een oud marinier. En die had eigenlijk die had een ritueel met zichzelf bedacht om die militaire identiteit eigenlijk los te laten en weer in zijn eigen identiteit te komen. En ik las dat zo, dat stukje, en toen dacht ik van, dat is mooi, dat zou kunnen helpen. Want je hebt een ritueel als je de militaire wereld instapt, hè, dan moet je de eed afleggen en dan is er een feest en dan zijn er je partner en familie is erbij. En er wordt echt bij stilgestaan van, nou, je bent nu militair. En dat betekent dat je je rechten en je plichten, dus, dat hele circus, maar ook van, nou, een feest. Van, je stapt nu die militaire familie in. Maar als je de dienst uitgaat, dan is het vaak, misschien een gesprekje. En je gaat nog een keer naar de arts toe. En je gaat bij de achterdeur ga je eruit. En dan stap je het burgerleven in. Hoe mooi zou het zijn als je ook de dienst kan verlaten met een bepaald ritueel. Waarbij er echt stilgestaan wordt bij het feit van, ja, je legt nu echt dat uniform af. En je mag weer in je, ja, dat is sowieso goed natuurlijk, dat je altijd in je eigen mens zijn blijft staan. Maar dat er ook nog gewoon zo'n moment is, dat er gewoon een ritueel is om dat extra te bekrachtigen. Dat het klaar is, dat het over is. Dat je, ook al was er een verwarring met identiteit, dat je dan in ieder geval een moment hebt dat daar heel bewust bij stilgestaan wordt dat je mens bent, dat de rol van militair afgelopen is. Dat leek mij, al is het maar iets symbolisch en iets kleins, maar dat lijkt me wel echt een belangrijk iets om, nou ja, te voorkomen dat mensen zo blijven hangen. Hoe vind jij dat?
Ja, heel interessant wat jij nu zegt. Ik zie nog wel voor me hoe dat dan met zo'n receptie zou kunnen. Maar dat je inderdaad letterlijk het uniform aflegt, zeg maar. En dat je dus echt als burger de kazerne weer verlaat. Of het onderdeel waar je bedient. We hebben natuurlijk die aflevering opgenomen, transitiestress, daar. Gaan we ook dieper in op dit onderwerp. Ja, vaak is het zo. Ik ben me bewust van de kracht van rituelen en dergelijke. En zo'n eindritueel, zo'n exitritueel, dat zie ik helemaal zitten. Daarmee markeer je een periode en rond je die ook af. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal, zeg maar. Dus als je die poort uitgaat, dat het er gewoon op zit. En dat het nu tijd is voor iets nieuws. En dat misschien kan helpen om een mooie tijd te blijven koesteren. Een stressvolle tijd achter je te laten. En op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen in het leven. Zonder die mooie momenten die je ongetwijfeld hebt gehad in je loopbaan. En de trots en het werk wat je gedaan hebt te bagatelliseren of achter je te laten. Maar neem dat mee. En de negatieve ervaringen letterlijk. Binnen die poort daar te laten waar ze thuis horen. Dat was toen en niet meer nu. Yes. Dat zou, denk ik, voor veel mensen best wel eens heel helpend kunnen zijn. Ja. Zou het ook wel iets moois vinden. Nu is het zo, bij gebrek aan tijd, dan gaat zo'n afscheidsreceptie al niet door. Een plakje cake en je krijgt nog een handje van je leidinggever of helemaal niks meer als je daar geen behoefte aan hebt, trek je gewoon de deur dicht. Maar voor iedereen een mooie markering en een mooie ceremoniële afsluiting, zoals het ook begonnen is voor je,
Kijk.
Dan maak je een cirkel helemaal rond.
Ja, ja.
En dat zie ik echt wel zitten. Hey, maar ik wil nog even heel snel vanwege de tijd, wil ik toch nog even terug naar die man die met die hulppomp die jij beschreef. Hè? En ik heb daar het beeld wel bij, hè? Die herken ik wel. En dan hebben ze nog een vestje aan of een petje op van het onderdeel en zo. En dan moet dan duidelijk worden dat het een veteraan is.
Ja.
Maar zou zo'n man dan niet veel meer op zoek zijn naar erkenning en waardering? Met andere woorden, zie mij. Ik ben een veteraan, ik heb dat gedaan voor jullie. En steun mij, waardeer mij. Zit dat er niet meer achter?
Ja,
dan dat
zit
die...
natuurlijk, dat zit er ook bij. Ja. Ja, zit er ook bij. Maar ja, ja weet je, en als je natuurlijk zo behoeftig bent aan die erkenning en waardering van buitenaf, ja, dan ook dat blokkeert je in je herstel. Want je mag die erkenning vooral in jezelf gaan vinden.
En ja, je zou dan bijna zeggen, als je zo hard op zoek bent naar erkenning en waardering van buitenaf, dat een grote compensator moet zijn voor het gebrek aan erkenning en waardering voor jezelf.
Juist. Ga jezelf zien. Ga jezelf zijn. Ga jezelf waarderen. Ja, tuurlijk. Elke keer als jij je focust op die buitenwereld, als je daar afhankelijk van bent, ben je niet bezig met je binnenwereld. En ja, mensen die helemaal mentaal vastlopen, ja, die hebben er juist zoveel... De oorzaak zit hem er vaak in dat ze zichzelf voorbij zijn gelopen. Dat ze onvoldoende rekening hebben gehouden met zichzelf. Dus als je dan vastloopt, moet je juist naar binnen toe. Daar ligt de kans op herstel. Dat ligt niet buiten jezelf. Dus ook al heeft het te maken niet zozeer met een identiteit, maar meer met ik heb behoefte aan die erkenning en waardering van buitenaf. Ja, zelfde dynamiek. Dat blokkeert je gewoon.
Interessant.
Nou, ergens vond ik het een soort van spannend onderwerp, omdat ik denk de veelvoud van militairen die zich op die manier nog zeg maar neerzetten, die is al vrij groot. En dus ik voel dan een soort van weerstand, hè, zo van, oh, dan ga je misschien veel mensen tegen de zere schenen schoppen als je dit onderwerp op tafel legt. Maar ja, ik denk, ja, weet je, het is echt met de goede intentie en met de bedoeling om ook wat inzicht te geven van ja, waar de kans op herstel ligt. Dus ik ben blij dat we dit besproken hebben. En ik hoop dat het bijdraagt aan een duidelijke onderscheid tussen je rol als militair en je eigen identiteit. En ja, en een concreet voorstel is wat je heel simpel eigenlijk hier een oplossing. Voor het hele fenomeen is dat toch dat eindritueel, waarbij je misschien wel in plaats van trouw zweert aan het land, dat je misschien wel zelfs trouw zweert weer aan jezelf. en dat je als burger de poort uit gaat en weer helemaal in je eigen kracht en eigen identiteit. Dat zou ik echt iedereen gunnen. Dankjewel voor je reflectie hierop, Sven.
Met plezier. Mooi onderwerp. Dankjewel.
Alright, tot de volgende.
Tot de volgende.